De titel van mijn boodschap voor vandaag is Geef compassie handen en voeten. En ik vertelde net dat ik naar het buitenland ben geweest en dat ik naar Congo ga, naar Ivoorkust, naar Afrika, naar Zuid-Amerika, om daar het werk te doen waar God ons voor heeft geroepen. De Bijbel zegt in Jacobus dat we zijn geroepen om te zien naar wezen en weduwen. We hoeven niet alleen maar praatjes te hebben, alleen maar het evangelie te prediken, maar we moeten de mensen ook eten, drinken geven, moeten ze geven wat ze nodig hebben. En soms is dat een middel om ze te brengen bij de Heer Jezus. En alles wat we doen, dat moet komen vanuit compassie. Dat moet komen vanuit de liefde. Alleen maar doen omdat je het moet doen of omdat je een mooie selfie kunt maken, daar doen we dit niet voor. We doen het om de mensen echt te helpen. En heel vaak hebben wij in ons hart, zien we dingen gebeuren. We zien dat mensen in nood zijn. We vinden het heel zielig, maar vervolgens doen we er niks mee. We geven dat gevoel geen handen en voeten. En ik hoop je deze ochtend ook echt dat je handen en voeten kunt gaan geven aan datgene wat jij hebt gevoeld. Iedereen hier heeft een unieke bestemming, een uniek iets waar God jou voor heeft geroepen. En alleen jij kunt dat vervullen. Alleen jij kunt datgene doen wat jij moet doen. Niemand anders kan dat doen. En het zou zo zonde zijn als je op een dag in de boekshop loopt en je ziet een boek die eigenlijk in jouw hart was, maar die geschreven is door iemand anders. Omdat jij het niet hebt geschreven, heeft een ander dat geschreven. God vindt altijd wel iemand. God vindt altijd wel iemand. Maar hij wil jou gebruiken en hij heeft jou een plan gegeven en jou een roeping gegeven om dat te kunnen vervullen. En compassie, handen en voeten geven is denk ik het allerbelangrijkste in het evangelie. Zonder handen en voeten te geven aan compassie, blijft compassie alleen maar gevoel wat binnenin zit, wat je passief maakt, maar wij moeten actief worden. Amen? Jordi noemde al net eventjes iets over het woordje compassie. Ik ben ook gaan opzoeken wat compassie betekent. En ik vond dat compassie komt uit het Latijnse woord. En ik hoop dat u aantekeningen maakt. Nee, ik verplicht u om aantekeningen te maken. Ja, u bent verplicht. Er is hier niks verplicht. Je hoeft niks te geven. Je hoeft geen code te laten zien. Het enige wat verplicht is, is dat je aantekeningen maakt. Amen. Ik hoop dat dat geen relf gaat veroorzaken. Afgelopen week hebben we het Lucas-evangelie bestudeerd. En we zien in het Lucas-evangelie de Heer Jezus. Hoe hij steeds vol compassie uitstrekt naar de mensen. Steeds weer wordt hij bewogen, zijn hart wordt aangeraakt. En vanuit dat zijn hart wordt aangeraakt, begint hij te acteren. Begint hij allerlei dingen te doen. En ik wil je meenemen in een aantal teksten. En daarna wil ik je laten zien dat ook wij dat moeten gaan doen. Maar eerst eventjes, daar was ik gebleven, het woordje compassie. Komt van het Latijnse woord cum en passio, twee woorden. Cum betekent samen en passio betekent voelen. Sorry, passie betekent lijden. Samen lijden. Dus compassie komt van het Latijnse woord cum en passio. En cum betekent samen en passio betekent lijden. Dus als het ware, samen lijden. Iemand is aan het lijden, maar jij voelt eigenlijk als het ware diezelfde pijn. Hey, dit is eventjes heel belangrijk dat je dit als fundament hebt. Dat je voelt de pijn van een ander. Dat is echte compassie. Echte compassie is nooit gericht op jezelf. Echte compassie is altijd gericht op de ander. Weet je wat zo bijzonder is? Er is een Bijbeltekst. Johannes 11, vers 35, waarin staat dat Jezus huilde. Hier is Lazarus, die is gestorven. Zijn zus Maria en Martha, die huilde eigenlijk omdat hun broer was overleden. Hij was al 4 dagen overleden, lag in het graf. En de Heer Jezus die komt daar en die had van tevoren had hij gezegd dat hij Lazarus uit de doden zou opwekken. Oké, besef even. De Heer Jezus zegt dat hij Lazarus uit de doden gaat opwekken, van tevoren al. Hij is in een andere stad, hij zegt oké, jongens, tegen zijn discipelen. Guys, ik ga Lazarus opwekken, met iets andere woorden. Hij zegt, ik ga Lazarus opwekken. Oké, okay? Ze komen daar aan. Marta die komt naar hem toe. Op een gegeven moment komt Maria ook naar hem toe. En Maria zegt, heer, u had hier moeten zijn en zus en zo. En dan begint zij te huilen. En wat gebeurt er dan? Is dat de Heer Jezus ook begint te huilen. En de Heer Jezus begon te huilen. En ik heb me altijd afgevraagd, waarom was de Heer Jezus aan het huilen? Maar waarom was hij aan het huilen? Hij wist wat hij zou gaan doen. Maar hij huilde wel op dat moment. Waarom? Compassie. Hij voelde wat Maria op dat moment voelde. De Heer Jezus voelt wat jij voelt. Waar je ook doorheen gaat, welke tranen je ook laat vloeien. Hij weet waar jouw toekomst is. Hij weet dat jij op je bestemming gaat komen. En toch helpt hij met jou mee op het moment dat jij aan het huilen bent. Dit is mijn God. Dit is jouw God. Die met jou meevoelt. Die compassie heeft voor jou. En nu is het de bedoeling dat jij diezelfde compassie die hij heeft voor jou ook gaat hebben voor andere mensen om je heen. Jij bent christen. Christen is vol compassie. Amen. Een van mijn favoriete onderwerpen in de Bijbel is... Nou, misschien is het wel gewoon mijn favoriete onderwerp in de Bijbel. Dat is geloof. Als het om geloof gaat, dan word ik enthousiast. Omdat waar geloof is, zie ik dat er iets gebeurt. Alles in de Bijbel gebeurt door geloof. En dat is waar mijn oog door wordt getrokken. Iedere keer als ik de Bijbel lees. Maar ik denk dat het een paar maanden geleden was dat ik de Bijbel aan het lezen was. En opeens viel mijn oog op... Steeds op, en hij kreeg medelijden. En hij kreeg medelijden. En hij kreeg medelijden. Steeds zien we in het leven van de Heer Jezus, en hij kreeg medelijden. En vanuit medelijden handelde hij. Iedere keer weer vanuit de compassie. Ik heb 4 teksten voor u om te laten zien hoe de Heer Jezus handelde in compassie. En er zijn er meer. Matteüs 14, vers 14. U mag hem opzoeken. Matteüs 14, vers 14. We gaan straks van Matteüs naar Marcus, naar Lucas. Het wordt een beetje een bijbelstudie. Is dat goed? Ja? Volgens mij zeggen jullie op alles ja nu. Het gaat heel lang duren. Matteüs 14, vers 14. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden. Wat voelde hij? Met hen en hij genas hun zieken. Dus wat gebeurt hier? Hij stapt uit de boot, ziet heel veel mensen en hij voelt medelijden. En vanuit die medelijden begint de Heer Jezus uit te stappen. En wat doet hij? Hij genas hun zieken. Oké, medelijden is het eerste gedeelte en genezen van de zieken is deel 2. Er is iets wat zijn hart raakt en hij gaat er meteen op handelen. Volgend voorbeeldje. Matteüs 20, vers 32. We gaan zien dat de Heer Jezus continu uit medelijden, uit passie, uit compassie handelde. Matteüs 20, vers 32. Hier heb je twee blinde mannen, die, even kijken hoor. Ja, twee blinde mannen, die hoorden dat de Heer Jezus voorbij kwam. En ze begon te schreeuwen en mensen om hen heen die zeiden van, hey, rustig aan, kalm aan. En zij begon alleen maar harder te schreeuwen. Nou, dat moet je hartshouding zijn. Amen? Dat moet je hartshouding zijn. Ze begonnen nog harder te schreeuwen. En dan staat er in vers 32, de Heer Jezus bleef staan. Hij riep hen en vroeg, wat wilt u dat ik voor u doe? En ze antwoordden, Heer. Open onze ogen. En Jezus kreeg? Wat kreeg hij? En wat doet hij vervolgens? Hij raakte hun ogen aan en meteen konden ze weer zien en ze volgden hem. De Heer Jezus ziet die twee blinden. Hij ziet hoe in wat voor erbarmelijke omstandigheden ze leven. Hij vindt het zielig voor hun en hij geneest ze op dat moment. Een ander voorbeeldje. Marcus 1, vers 40. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Hè? Maar ik wil je even een rode draad laten zien. En misschien moet je dat dit jaar ook eens gaan doen. De evangelie lezen en gaan zien de compassie die de Heer Jezus heeft. Markus 1 vers 40. Markus 1 vers 40. Hier is iemand die een huidziekte heeft. Lepra of een andere huidziekte. En deze persoon komt naar de Heer Jezus toe. En er staat, er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Als u wilt, kunt u mij rein maken. En de Heer Jezus kreeg? De Heer Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. Wederom een voorbeeldje van hoe de Heer Jezus vanuit medelijden weer iemand genas. Mijn laatste voorbeeldje is Lucas 7. Volgens mij is mijn punt aardig duidelijk aan het worden, of niet? Maar goed, ik kan nooit een Bijbeltekst te veel doen, toch? Lucas 7, vers 13. Lucas 7, vers 13. Doe ik even wat sneller. Daar zie je dat de Heer Jezus iemand opwekte uit de dood. Er is een moeder, haar zoontje is overleden. En er loopt een baar, die loopt langs. En Jezus ziet dat, bij toeval. Hij ziet dat, hij loopt er naartoe. En dan staat er, toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. En zei tegen haar, huil niet meer, weeklaag niet meer, huil niet meer. En hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan en hij zei, jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Hier weer, vanuit compassie, vanuit medelijden. Vier teksten die laten zien dat de Heer Jezus datgene wat hij deed, deed vanuit compassie. En nu is mijn vraag, in hoeverre leef jij vanuit compassie? In hoeverre zijn de acties die jij doet gefundeerd op compassie? Voor je medemens. Weet je, er is geen formule of knop die je kunt indrukken om te leven vanuit compassie. Compassie komt vanuit je hart. En de Bijbel zegt dat hij heeft in Romeinen 5 vers 5, God heeft door zijn geest heeft die liefde in ons uitgestort. Hij heeft liefde in ons uitgestort. Wat wij moeten doen, die compassie die is van God gekomen. En wat wij moeten doen is onze taak en dat is om uit te stappen. Om die compassie handen en voeten te geven. En in deze preek wil ik je laten zien hoe de Heer Jezus wandelde in volmaakte compassie. En ik wil drie lessen uit zijn leven wil ik naar voren halen om je te laten zien hoe je in volmaakte compassie kunt leven. Dus drie lessen uit het leven van de Heer Jezus, zodat jij ook in volmaakte compassie kunt wandelen. Amen. De eerste sleutel die ik wil laten zien om in volmaakte compassie te leven, is om in actie te komen. De Heer Jezus kwam in actie. Hij kwam in actie. En wil jij in compassie gaan leven vanuit volmaakte compassie zoals de Heer Jezus, dan moet je in actie gaan komen. Stilzitten, dat kan niet, want dan ben je passief. En dan leef je niet vanuit compassie, maar dan leef je vanuit passiviteit. We hebben net gelezen dat stuk uit Matteüs 14, waarin de Heer Jezus uit die boot stapt. Hij begint tegen die grote menigte, tegen die mensen te spreken. Hij voelde toen medelijden en hij begon de mensen te genezen. Hij handelde vanuit die compassie. We zien in Handelingen 3, zien we Petrus die bij de tempel liep. Hij ziet een bedelaar die hij al vaker heeft gezien. En hij zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus de Nazareërs, sta op en wandel. Petrus deed exact hetzelfde wat de Heer Jezus deed. Vanuit compassie genas hij een ander. En als de Heer Jezus dit als voorbeeld geeft, als Petrus dat als voorbeeld geeft, dan hoort ons voorbeeld ook zo te zijn. Vanuit compassie. Je zegt, ja, maar kan ik wel mensen genezen? Ja, u kunt dat. Je kunt namelijk ook iets van binnenuit kun je voelen en er niets mee doen. Een heel pijnlijk voorbeeld is Judas. Judas Iscariot, die de Heer Jezus heeft verraden. Er staat geschreven van Judas dat hij de Heer Jezus heeft verraden En dat hij op een gegeven moment, dat hij alles had gedaan, dat hij spijt kreeg. Heeft u dat gelezen? Judas kreeg spijt. En ik geloof met mijn hele hart, als Judas echt op zijn knieën was gegaan en God de Vader vergeving had gevraagd, had hij vergeving gekregen. Ik geloof het met heel mijn hart. Alleen dat is niet wat Judas deed. Wat Judas deed was, hij voelde iets in zijn hart, maar hij handelde er niet naar. En uiteindelijk verhing hij zichzelf. Beroofde hij zichzelf van het leven. En als jij niets met die compassie doet, niets met dat gevoel doet wat je diep van binnen voelt, dan sterft uiteindelijk dat gevoel ook. Er gebeurt niks met dat gevoel, dat gaat dood. Daar is niks meer. Er wordt geen leven meer gegeven. Zolang je handelt vanuit die compassie, dan blijft het in leven. Dan blijft de motor draaien en wordt het sterker en groter. En kun je ook steeds meer gaan doen. Maar als je er niets mee doet, dan sterft het op een gegeven moment. Judas is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Wie van jullie kent Lester Sumrall? Kijk, heel goed, heel goed, heel goed. De rest, volgend jaar is er weer een bijbelschool die we gaan starten. Waarop je Lester Sumrall kan leren kennen. Nee, sommige giants of faith, die moet je leren kennen. Smith Wigglesworth, hoeveel van jullie kennen Smith Wigglesworth? Ja, nou, daar gaan we heel wat meer handen op. Nou, de geestelijke zoon van Smith Wigglesworth, dat is Lester Sumrall. Lester Sumrall werd geboren in 1913 en hij stierf in 1996. Hij is ook wel eens in Nederland geweest. En Lester Sumrall is echt een man van geloof. En hij heeft in 110 naties heeft hij gesproken. Landen heeft hij veranderd. Hij heeft ontzettend veel boeken geschreven. Hij heeft ontzettend veel werk verricht voor de Heere. Maar toen hij... er was op een dag dat de Heer tegen hem zei, voed de hongerige van deze wereld. Voed de hongerige van deze wereld. En Lester Sumrall begon in actie te komen, hij kocht een vliegtuig en hij begon eten in te zamelen, drinken in te zamelen en ging dat brengen naar Afrika toe. En Lester Sumrall, het bijzondere aan Lester Sumrall vind ik, dat de Heer Jezus, of God, ja, de Heer Jezus, die vroeg aan hem van, voed de hongerige in deze wereld. En Lester Sumrall was op dat moment 74 jaar oud toen hij begon met deze bediening. Hij was 74 jaar oud toen hij begon met de spiksplinternieuwe bediening om de hongerigen van deze wereld te voeden. Wie van jullie is onder de 74? Zeg tegen degene die naast zit, er is hoop voor je. Oh, er worden wat nieuwe bedieningen geboren in Fris en Groen. Er worden nieuwe bedieningen geboren in Fris en Groen. Amen, amen. Het maakt niet uit hoe oud je bent om te starten voor God. Lester Sumrall, hij voelde in zijn hart hoe er zoveel hongerigen in deze wereld waren. En hij kwam in actie. Zijn leeftijd maakte niet uit. Hij kwam gewoon in actie. En God zei tegen hem, voed de hongerigen van deze wereld. Voed de hongerigen van deze wereld. En Lester Sumrall had de optie. Of ik doe hier niks mee, of ik kom in actie. En wat koos Lester Sumrall? Hij kwam in actie. En hij begon gewoon te doen wat hij kon doen. En hij begon eten en drinken te verschepen naar de mensen die in nood zaten. Weet je, je hebt misschien, ja, misschien niet net zoals Lester Sumrall, maar misschien heb jij een iets ander idee en je zegt, ja, maar ik heb in mijn hart heb ik echt dat ik dit of dat moet gaan starten. Je hebt in je hart om een zorgboerderij te gaan starten. En als dat echt iets is van God, dan waar de visie is, daar is ook provisie. Waar er een stip op de horizon is, daar komt ook de provisie. Op het moment dat je handelt naar Gods woord, dan trekt dat gewoon alles aan wat je nodig hebt. Juist een stuk grond, juist de mensen om je heen, bovennatuurlijke connecties, alles is daar waar die visie is. Amen? Dus wandel in volmaakte compassie. 1 is om gewoon lekker in actie te komen en niet passief te blijven. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, Als ik later groot ben, dan ga ik dit doen. Nou, als kinderen mogen dat zeggen. Maar op een gegeven moment, wij hebben nog steeds, heel vaak, hebben wij nog steeds die houding. Mensen van 30, 40, 50, ze zeggen misschien niet, als ik later groot ben. Nee. Het verandert, hun taal verandert wat. Hun vocabulaire is wat uitgebreider geworden. Ze zeggen dan, als ik later mijn leven op orde heb, dan ga ik dit doen. Als ik later dat heb, dan ga ik beginnen met datgene waar God me voor heeft geroepen. Nou, als je naar een begraafplaats toe loopt, dan zijn die als ik later ben, dat ligt daar heel veel. Heel veel mensen die daar liggen, die hebben gezegd, als ik groot ben ooit, dan ga ik. Als ik de financiën heb ooit, dan ga ik. Als ik de mogelijkheid krijg, dan ga ik. Als de pastors eindelijk me de kans geven, dan ga ik. Als ik. Begin gewoon, vriend. Sommige mensen die denken, we hebben het even over handen en voeten geven aan compassie. Hè? Sommige mensen die denken, oké, als ik Johan en Brenda nou eens ga steunen voor zoveel euro in de maand, dan hoef ik niet meer een weeshuis te starten, want ik geef mijn financiën aan Johan en Brenda. Maar vriend, zo werkt het niet. Als jij bent geroepen om een weeshuis te starten, dan kun je dat niet afkopen met financiën. Als jij bent geroepen om een zorgboerderij te starten, kun je dat niet afkopen met geld. Je kunt niet een ander zeggen, ja, ga jij die bediening maar doen? Ik ga jou financieren en ik blijf lekker hier thuis in het vertrouwde Nederland. Ik blijf lekker thuis wonen waar ik woon en ik blijf lekker in mijn comfortzone zitten. Nee. Als je bent geroepen om een weeshuis te starten, dan moet je een weeshuis gaan starten. Want anders ga je op latere leeftijd spijt krijgen dat je het niet hebt gedaan. Vrienden, er is een bepaald punt in je leven, dan kun je dingen niet meer doen. Omdat de tijd voorbij is, hoe graag je het ook wil. Soms heb je niet meer de opportunities die je wel had, die je daarvoor had. En beter ga je instappen. Ik besef me dat dit een schurende preek is, maar daar hou ik van. Leert u wat vandaag? Goed zo. Gisteren las ik een artikel over hoeveel jongeren zelfmoord plegen tussen de 20 en de 30. Het is gigantisch op dit moment. Het is gigantisch, het is heftig. Het Nederlands Dagblad schreef erover over hoeveel jongeren nu momenteel met allerlei psychische klachten kampen. En sommige daarvan berooft zichzelf van het leven. Hey, come on. Wij zijn God Center, wij moeten opstaan. We moeten niet kijken naar andere kerken. We moeten niet kijken hoe andere mensen dingen oppakken. Jij bent geroepen. Als je een hart hebt voor jongeren, beter begin je gewoon in actie te komen. Het is geen tijd van afwachten. Die tijd van afwachten was voor de coronacrisis. Na de coronacrisis is het tijd om in actie te komen. Er is een shift geweest. Ik weet niet of je het door hebt, maar de coronaperiode is een periode geweest van shift. Er is een shift gekomen. Onze kerk was daarvoor, waren we al bezig om uit te reiken en te kijken. En we hadden toen een paar kerken gestart. Maar ik vertel je, ik profiteer alvast dat na de coronacrisis, na dit alles, gaat er iets gebeuren met onze gemeente dat we gaan exploderen. Er komt een grote bing bang, een grote oerknal, waardoor allerlei kerken in allerlei plekken op de juiste plek terecht gaan komen. Dat is de grote oerknal. En niet die onzin die we lezen in de aardrijkskundeboeken. Halleluja. Wandelen in volmaakte compassie. Een andere les die ik van de Heer Jezus leer is dat hij zich niet liet tegenhouden. Zeg tegen degene die naast je zit, laat je niet tegenhouden. Amen. En als je op de livestream zit, typ het even. Laat je niet tegenhouden, jongens. Je hoeft hem niet op te zoeken, maar een tekst die staat in Lucas 6, vers 10. Je mag hem thuis opzoeken. En als je thuis zit, na de preek kan je hem opzoeken. Lucas 6, vers 6 tot en met 10. Daarin zien we dat de Heer Jezus op de Sabbat in de synagoge komt. En er is een man met een verschrompelde hand. En de Heer Jezus die laat die man naar voren komen en hij spreekt genezing uit over de man met een verschrompelde hand. En Er staat daar dat de Heer Jezus kende de overleggingen van de harten van de wetgeleerden, de fariseeërs en de schriftgeleerden. Dus die hadden in hun hart voorgenomen van, wat hij doet, dat is niet goed. Kijk hem nou wat hij nou weer gaat doen. En op de Sabbat is de dag dat het een rustdag is. En je mag helemaal niet dit doen. En dat hadden ze in hun hart, waren ze dat aan het overleggen. En de Heer Jezus kende de overleggingen van hun hart. Die wist wat zij in hun hart aan het overleggen waren met zichzelf. En toch geneest de Heer Jezus die persoon daar op dat moment. Toch geneest hij die persoon op dat moment. Er zullen momenten komen in je leven. Je hebt een visie voor je leven. Je hebt een plan. God heeft je iets gegeven. En er zullen mensen komen die zeggen, ja, maar dat kun jij niet. Dat is onmogelijk. De allerbeste voetballer van de wereld worden? Nee, dat kan niet. Zij dus tegen Ronaldo. Dat kan niet. De man is een aantal keer beste voetballer van de wereld, tot beste voetballer van de wereld verkozen. Maar Messi is beter. Maar, sorry, verkeerde afslag. Ik hoorde gisteren een verhaaltje. Messi is trouwens echt beter. Echt, geloof me. Messi is gewoon natuurlijk talent. Maar goed. Ik hoorde gisteren een verhaaltje. En het was wel echt heel treffend. Er was een man ergens in het Midden-Oosten. Met zijn zoontje samen gingen ze naar werk toe. En ze gingen met een ezel gingen ze naar werk toe. Ze moesten best wel een afstand afleggen. Dus ze gingen met de ezel. En ze liepen op de eerste dag liepen ze naar werk toe in de ochtend. En er was daar een cafeetje. En er waren wat mensen die in dat café op het terras zaten. En die groetten de vader en dat jongetje. En ze zeiden, waarom zit uw zoon op de ezel? En u als vader, u loopt ernaast. Beetje gek ze zeiden tegen die zoon, beetje gek dat je je vader laat lopen terwijl jij op die ezel zit. Je kan toch niet zo'n oude man laten lopen? Dag 2, dit keer waren de rollen omgedraaid en niet meer de zoon zat op die ezel, maar de vader zat dit keer op de ezel. En weer andere mensen zaten op dat terras en die groetten deze mensen netjes en die zeiden dit keer niet tegen die zoon, wat ben je raar, maar ze zeiden nu tegen die vader, wat ben je raar. Ze zeiden, wat ben je raar, je laat een jongen van 12 jaar laat je lopen terwijl jij op een ezel zit, terwijl je vitaal bent en nog gewoon goed ter been bent. Nou, volgende dag, beide zitten op de ezel en andere mensen zitten op het terras, ze groeten netjes, hoi. En op een gegeven moment zeggen de mensen van, wat doen jullie? Kijk hoe zwaar dat beest het heeft. Zie je niet dat het beest er bijna onderdoor aan gaat? Volgende dag, vader en zoon lopen samen met de ezel, naast de ezel, niemand zit op de ezel, ze lopen met de ezel, lopen ze. En zitten weer andere mensen bij het terras en die zeggen, jullie zijn echt dom. Jullie hebben een ezel en jullie maken er niet eens gebruik van. Moraal van het verhaal, er zal altijd kritiek zijn. Er zullen altijd mensen zijn die kritiek hebben. Het maakt niet uit wat je doet, het maakt niet uit hoe je het doet, het maakt niet uit wanneer je het doet. Kritiek zal er altijd zijn. Alleen de vraag is, hoe ga jij ermee om? Ga jij steeds aanpassen om opnieuw kritiek te krijgen? Of misschien kritiek van anderen? Of ga je gewoon doen waar God je voor heeft geroepen? En ga je gewoon doen wat er in je hart is? Come on! Wat ga je doen? Mijn boodschap voor jou vandaag is, laat je niet tegenhouden door kritiek van mensen om je heen. Maar ga gewoon doen waar God jou voor heeft geroepen. Want daar word je het meest gelukkig van. Soms heb je kritiek van anderen en dat noemen we externe kritiek. Maar je kan ook kritiek hebben van binnenuit. Soms heb je stemmetjes in je hoofd. En ik heb het niet over demonische stemmen, maar ik heb het gewoon over je eigen ik die tegen je praat. Je eigen vlees, zoals we dat zo bijbels noemen. Je eigen vlees die tegen je spreekt en die tegen je zegt van ja, maar kijk waar je vandaan komt. Kijk wat voor gezin je komt. Kijk wat je in je leven hebt meegemaakt. Jij kan dat niet. Kijk naar die broeder of zuster, want die kan het wel. Nee. Dit is niks voor jou. En soms denk je gewoon te klein over jezelf. Maar wat is dan de oplossing? Laat je niet tegenhouden. Hoe ga je niet laten tegenhouden? Je hebt hier een boek. Dat gaat je helpen om je niet te laten tegenhouden. Als je de overwinning in je eigen gedachten weet, als je weet overwinnen over de gedachten in je eigen hoofd, dan kan je ook overwinnen over de stemmen die van buitenaf komen. Ga eerst aan de slag met de interne processen en de interne gedachten en de interne stemmen, voordat je naar buiten toe gaat en aan de slag gaat met de kritiek van andere mensen die je de mond gaat snoeren. Als je te klein over jezelf denkt, dan is dat een signaal voor jezelf dat je het woord van God tot je moet gaan nemen. Want als je dit woord by heart gaat leren kennen, dan ben je niet meer in staat om te klein over jezelf te denken. Oh, dit is echt waarheid. Als jij het woord van binnen en van buiten gaat leren kennen, dan ben jij in staat om niet meer te klein over jezelf te denken. Want als je dit woord gaat lezen, dan lees je dat jij een kind van God bent. Dan lees jij dat jij bovennatuurlijke wijsheid hebt ontvangen. Dan lees jij over de resources die jij hebt ontvangen. Als jij dit boek leest, dan ga je zien dat je wijsheid gaat ontwikkelen. Er zijn zoveel bedrijven die zijn gefundeerd op dit woord. Miljoenenbedrijven, miljardenbedrijven. Die miljarden omzet draaien, omdat ze de principes van het woord uit het boek Spreuken hanteren. Dit is een boek vol met wijsheid. Amen. Zijn jullie een beetje enthousiast om handen en voeten te geven aan compassie? Amen. Compassie heeft alles te maken met liefde, hè? Compassie heeft alles te maken met liefde. Als je leest in de Bijbel wat er staat geschreven over liefde, ja, eigenlijk heeft dat ook ligt dat in het verlengde van compassie. Ligt zo ontzettend dicht bij elkaar. En je weet wat er geschreven staat over de liefde. En als je dat niet weet, 1 Korinthe 13. We zijn bezig met lessen uit het leven van de Heer Jezus. Om ook te wandelen in volmaakte compassie. En de derde sleutel die ik je wil geven, en dat is tevens de laatste sleutel, is om altijd gericht te zijn op de ander. Compassie is altijd gericht op de ander. De eerste sleutel was dat je in actie moet komen. De tweede sleutel is dat je jezelf niet moet laten tegenhouden. En de derde is dat je altijd gericht bent op de ander. Altijd gericht op de ander. Compassie is nooit gericht op jezelf. Weet je, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, hij stierf niet voor zichzelf. Eventjes om je te triggeren. De Heer Jezus stierf niet voor zichzelf aan het kruis, hè? Hij had daar geen baat bij. Voor zichzelf. Maar hij deed dat voor jou. Hij deed dat voor de ander. Hij genas zieke mensen. Hij had het niet hoeven doen, hè? Hij hoefde het niet te doen. Hij hoefde niet de mensen te genezen. Hij bevrijdde mensen, maar hij deed het niet voor zichzelf. Hij deed het voor de ander. Hij deed het omdat hij wilde helpen. En nu is mijn vraag voor jou, wat doe jij voor andere mensen? Wat doe jij? Je leest de Bijbel en heel leuk dat je een week lang hebt gevast. Echt super gedaan. Maar nu, wat ga je doen? Als je alleen maar een week hebt gevast en je gaat er geen moer mee doen, dan is het, ja. Come on, je moet er iets mee doen. De Heer Jezus, hij kreeg 3 jaar lang, je moet je even voorstellen, gisteren was ik hier zo over aan het nadenken, dat de Heer Jezus was 3 jaar lang was hij in zijn bediening. Toen hij ongeveer 30 jaar oud was, toen startte hij zijn bediening. En 3 jaar lang waren er mensen die hem op de proef wilden stellen, die hem wilden laten vallen, mensen die hem wilden laten struikelen, mensen die hem aan het testen waren. Continu, al die kritiek, al die mensen die hele tijd moeilijk doen, terwijl hij alleen maar goede dingen wil doen. Hij denkt, ja, ik ga goede dingen doen, ik ga mensen genezen, ik ga mensen helpen. En er komen continu mensen die hem tegen proberen te werken, die hem proberen naar beneden te halen, die hem proberen te laten zondigen. En van alles gebeurt daar. Maar 3 jaar lang bleef hij doorzetten. 3 jaar lang bleef hij de ander voor ogen houden en zeggen, nee. Ik heb voor ogen dat ik hun ga helpen. Dat ik jou ga helpen en jou ga helpen en jou ga helpen. Continu, 3 jaar lang, terwijl het Ik denk dat hij best wel vermoeid raakte van iedere keer dat hij zichzelf moest bewijzen. Iedere keer dat er kritiek op hem was. Iedere keer dat hij weer daar moest staan. Dat hij weer zo'n rotdag had gehad. Dat die fariseërs weer, die schriftgeleerden, die huigelaars weer moeilijk tegen hem deden. Dat hij dacht van ja, moet ik nou alweer? En hij moest zichzelf opladen. Hij ging de hele nacht ging hij bidden. Dacht, ik zet me eroverheen en ik ga gewoon weer. En hij stond er weer de volgende dag met de glimlach om te prediken. Om de mensen weer te helpen. Om de mensen vanuit compassie weer opnieuw toe te spreken. En te helpen en te genezen en te bevrijden. Dit is mijn Jezus waar ik over spreek. Die continu vanuit compassie handelde. Het maakte niet uit wat mensen tegen hem zeiden. Het maakte niet uit wat mensen tegen hem deden. Hij ging gewoon 3 jaar lang constant voor jou en voor mij ging hij aan de slag. Dit is wat compassie is. Compassie is altijd gericht op de ander. En dit is de les die we van de Heer Jezus leren, is dat hij altijd gericht was op de ander. Hij was altijd gericht op de ander. En dit is hoe jouw leven hoort te zijn. Beter ga je je leven in 2022, 23, 24 en 2025 inrichten op de ander. Wat kun jij doen voor een ander? Wat kun jij doen voor een ander? Je zegt, ik heb misschien niet veel financiën, maar je hebt wel andere dingen aan anderen te bieden. Iedereen hier kent iemand die jouw hulp nodig heeft. Er zijn gezinnen die op jou wachten. Er zijn prostituees die wachten totdat je eindelijk een opvanghuis gaat starten. Er zijn kinderen, jonge tienermoeders die eindelijk wachten totdat jij een opvanghuis gaat starten. Er zijn verslaafden in deze wereld die wachten totdat jij een zorgboerderij gaat starten. Er zijn verslaafden die wachten totdat jij eindelijk een afkeerkliniek gaat starten. Want God heeft dat al lang in jou gelegd. En het is nu de tijd om op te staan, een plan te gaan maken, om het op te gaan schrijven. En het niet alleen bij wensen te laten. Een verlangen, een plan, een idee zonder een plan is alleen maar een wens. Een idee zonder een plan is alleen maar een wens. We moeten niet wensen, we moeten niet hopen. Die tijd is voorbij, jongens. Was voor de coronacrisis. Na de coronacrisis is een andere tijd aangebroken. Het is de tijd van actie. Het is de tijd van actie. Vanuit compassie in actie komen. Come on, vanuit compassie in actie komen. Je zegt, ja, over zoveel tijd ga ik eindelijk naar Congo. En je bent het aan het plannen voor de toekomst. Waarom niet nu? Als God je ervoor heeft geroepen. De tijd is kort. De tijd is kort. Van de een op andere dag kan je leven compleet veranderen. Ik heb gehoord hoe levens zijn veranderd van de een op andere dag. En jouw leven kan ook van de een op andere dag kan dat veranderen. En de vraag is, wat ga je doen? Come on, wat ga je doen? Het kostte de Heer Jezus alles om te leven vanuit compassie. En ik zeg je, als je echt in volmaakte compassie wilt gaan leven, dan gaat het je ook alles kosten. Je zegt, ik ben getalenteerd en ik kan dit en ik kan dat en ik kan zus en ik kan zo. Prijs de Heer en zet het in voor het Koninkrijk van God. Je kunt er misschien miljoenen mee verdienen in de wereld. Maar ben je bereid om het te offeren voor God? Als Hij dat van jou vraagt. En het kan zijn dat je voor de business bent geroepen. Want daar hebben we ook mensen nodig. Maar luister gewoon naar zijn stem. Want ik zeg je, als jij gaat leven vanuit compassie, word je zo'n gelukkig mens. Je wordt zo'n gelukkig mens als je gaat leven vanuit compassie. Ik vertelde net over dat ik reis naar het buitenland. En ik kom in sloppenwijken. Ik kom op plekken waar mensen echt niks hebben. Ik zie de ogen van die kinderen. Ik zie hoe ze hulp nodig hebben. En het maakt mij zo intens gelukkig om iets te kunnen doen voor deze kinderen. Het maakt mij intens gelukkig om daar te zijn gewoon waar zij hulp nodig hebben. Het maakt me intens gelukkig om iets te kunnen betekenen voor mensen die niets hebben. Om een gebed voor ze uit te spreken, om voor ze te bidden. Het maakt mij intens gelukkig. En er is niets in deze wereld wat jou gelukkiger maakt dan om uit te stappen vanuit compassie die God jou heeft gegeven. Ik denk dat de meest gelukkige mensen de mensen zijn die uitstappen in compassie. Ik denk als je een enquête gaat houden onder mensen die naar het buitenland gaan, zendelingen, dat echt hele gelukkige mensen zijn. Omdat zij werkelijk handen en voeten geven aan datgene wat God ze heeft gegeven. Amen. Ik wil gaan eindigen met een samenvatting van de 3 sleutels. Om te leven in volmaakte compassie. Om die lessen van de Heer Jezus toe te passen in ons leven. Daar hebben we de geest van God hebben we daarvoor nodig. Je hebt misschien gevast in de afgelopen periode, maar laat dit jaar je triggeren om na te denken over hoe kan ik handen en voeten gaan geven aan datgene waar God me voor heeft geroepen. Leven vanuit compassie. Ik wil dat je in actie begint te komen. We zijn een apostolische gemeente. Een apostolische gemeente komt altijd in actie. Als het rustig is in een apostolische gemeente, dan is er iets goed mis. Maar we zijn geroepen om in actie te komen. Ja, je bent geroepen. Je bent niet zomaar in deze kerk geplaatst. De reden dat je in deze kerk bent geplaatst, is omdat God een plan met je leven heeft. Omdat God een roeping op je leven heeft geplaatst. En hij heeft je in dit huis geplaatst, omdat in dit huis leiders worden opgericht. Omdat in dit huis worden de bedieningen opgericht. En dit is de reden waarom God jou hierin heeft, in deze kerk heeft geplaatst. Leven vanuit compassie. Je moet in actie komen. Je moet je niet laten tegenhouden. Niet door stemmen van buitenaf en niet door stemmen die binnenin tegen je spreken. En je moet altijd gericht zijn op de ander. Amen? Ik zeg je, deze wereld wacht op ons. De Bijbel zegt in Romeinen 8, met reikhalzend verlangen wacht de schepping Gods op het openbaar worden van de zonen en van de dochters van God. Met reikhalzend verlangen, weet je wat dat betekent? Reikhalzend verlangen. Reikhalzend verlangen. Tijdens deze vaste periode met reikhalzend verlangen verlangde ik naar kip. Hey. Reikhalzend verlangen. Met reikhalzend, ik weet wat dit betekent. Ik weet wat dit betekent. Dag 1, 2, 3, ik begon echt honger te krijgen. Woensdag vroeg Pastor Arno ook, wie heeft er moeite met vasten? Niemand stak zijn hand in de lucht, ik was de enige. Maar het is wel waar. Ik hou echt van eten. Vandaag heb ik gesproken over compassie. Om handen en voeten te geven aan die compassie. En als jouw hart vandaag is geraakt, als jij voelt in je hart, hey, wacht even, er is weer een oude droom die ik ooit had, die weggestopt is door de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Door dingen die me zijn overkomen, door mijn eigen stem, door eigen gedachtes. Dan wil ik je vragen om je hand eventjes op te heffen, want ik wil dan specifiek voor je gaan bidden. En misschien in deze preek, ja, hou maar in de lucht. Misschien in deze preek is er een verlangen geboren voor om uit te stappen in compassie en zeg, ja, ik wil gaan uitstappen. En ik wil voor je bidden. Ik zie overal handen. En misschien kun je hand op je hart leggen. En ook als je thuis zit te kijken. Ik wil voor je bidden. Ik geloof namelijk dat God een plan en een roeping voor je heeft. En dat het niet zomaar is dat je hart wat sneller gaat kloppen. Omdat God iets in jou heeft gelegd wat eruit moet gaan komen. Plannen moeten eruit gaan komen. Ideeën moeten eruit gaan komen. Vader, we danken u voor deze dag. En Heer, ik dank u wel voor al deze mensen, heren, die vandaag zeggen, ja, er is iets in mijn hart gebeurd. En Heer, deze ochtend bid ik in de naam van Jezus, heren. Heren, dat het vuur weer gaat branden, heren. Heren, dat weer die passie weer gaat branden, heren. Heren, dat als er plannen, als er ideeën, als er dromen zijn geboren tijdens deze predikingen. Heer, als er ideeën zijn opgeschreven tijdens deze prediking. Heer, mijn God, dan bid ik in de naam van Jezus, Heer. Vader, dat die plannen tot vervulling gaan komen, heren. En ik dank u wel dat deze plannen tot vervulling gaan komen, heren. Heren, ik dank u wel voor bovennatuurlijke ontmoeting, heren. Heren, dat mensen relaties gaan ontwikkelen, heren. Heren, die bovennatuurlijk zijn, heren. Die juiste mensen gaan leren kennen, heren. Heren, ik dank u wel voor inspiratie in de avonden om plannen op te schrijven, heren. Heren, om op te schrijven ideeën, heren. Heren, om een compleet bedrijfsplan op te gaan schrijven, heren. Om een compleet plan te gaan schrijven, heren. Om zorg te bieden aan mensen in nood, heren. Heren, ik dank u wel, heren, voor financiën, heren. Heren, die onderweg zijn, heren. Heren, om de roeping te vervullen. Vader, ik dank u, heren. Heren, dat er een verlangen wordt geboren om het woord te gaan leren kennen, heren. Heren, om te gaan weten, heren, dat wij meer de overwinnaars zijn, heren. Dat wij meer zijn, heren, dan wat we zelf over ons denken, heren. Heren, in de naam van Jezus. Vader, ik dank u, heren. Heren, dat uit deze prediking, heren, heren, ideeën, gedachten, dromen en doelen worden geboren, heren. In de naam van Jezus, heren. Heren, ik spreek dat iedereen, heren, die dit woord hoort, heren, Heere. Heere, zal gaan handelen, Heere, vanuit compassie, Heere. Heere, mijn God, ik bid u en ik dank u, Vader. Heere, dat er een vuur gaat branden, Heere. Heere, voor de mensen in nood, Heere. Heere, in de naam van Jezus, Heere. Heere, dat er zo'n ontzettende honger gaat komen om de mensen in nood te helpen, Heere. In de naam van Jezus, Heere. In deze komende periode, Heere. Heere, dat het opnieuw, dat God Center gaat uitstappen. Dat God Center gaat uitstappen, Heere. Heere, Heere, als collectief, Heere. Heere, maar ook als individu, Heere. Leg het nu op de hart in de naam van Jezus. En ik bid op dit moment dat je hart wordt geraakt door de compassie en de liefde van God. Dat die liefde van God je nu op dit moment aanraakt in de naam van Jezus. Dat die liefde je vrijzet nu op dit moment om te gaan handelen op het woord. Net zoals de Heer Jezus. Dat we ons niet laten tegenhouden. Dat we vol ervoor gaan. En dat we altijd de ander voor ogen hebben in de machtige naam van Jezus. Halleluja.